Hij doet het. Goedemorgen allemaal. Fijn dat we weer bij elkaar mogen zijn. Als er dadelijk wat mensen in slaap vallen, we zijn gisteren uit geweest als gemeente. En misschien wel extra vermoeiend geweest, maar dan weet je waar het dan ligt. We hebben een leuk uitje gehad gisteren. We zijn naar de Sjoel in Elburg geweest. En was een belevenis en ook lekker met elkaar gegeten. Maar goed, allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan dominee Kees Stafleu die ons voor zal gaan. En we groeten ook de mensen die met ons meeluisteren via Kerkomroep. En de gasten in ons midden ook hartelijk welkom. Collecte is na het kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor Gospel Mission in Amerongen. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in de dienst waarin broeder Rafael Roos uit Doorn hoopt voor te gaan. Aanstaande dinsdag om 7:45 is de kringavond hier in de kerk. En woensdagavond om 7:30 bij de familie Smit, Lindelaan 22. Na de dienst wordt u uitgenodigd voor een kop koffie of thee. En we beginnen de lofprijzing met het zingen van opwekking 45. Heer, ik wil u danken, u loven en prijzen. En opwekking 429, God wijst mij de weg. En daarna het introslied Psalm 119, versen 1 en 5. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. En dat laatste zullen we dan staande zingen. Ik wens u allemaal een gezegende dienst toe.
Thank you. zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan. En hij maakt iets heel nieuws vandaag.
We bereiden ons voor in een moment van stil en persoonlijk gebed. Ons samen zijn is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus zijn Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik dacht er nog een couplet kwam. Goedemorgen allemaal. Fijn jullie te zien. Fijn weer bij elkaar te zijn. Althans de helft is het weer ten aanzien van gisteren. Fijn dat ik jullie weer zie. En fijn iedereen die gekomen is, misschien voor het eerst, heel hartelijk welkom, voel je thuis. Wij gaan nu met elkaar zingen opwekking 222. We gaan samen het aangezicht van de Heer zoeken in gebed. Heer God, we willen u danken dat we hier bij elkaar zijn, jong en oud. En dat we ons mochten toewijden aan u in liederen. En er waren grote woorden die we tot u zeiden, doorgrond mijn hart. En willen naar uw adviezen luisteren, naar uw wetten, naar uw regels. En nu staan we hier. En u weet wie we zijn. U weet onze tekortkomingen. U weet hoe ingewikkeld ons hart soms is. U weet hoeveel weerstand, hoeveel verzet er is. Hoe we van alles laten woekeren in ons leven. U weet ook dat we soms zo vol van zorg kunnen zijn om wat er in de wereld gebeurt, om wat om ons heen gebeurt. Zo vol van zorg en angst voor mensen om ons heen. En ga maar door. Heer, u weet die kluwen van zorgen, zonden, lasten, moeiten, pijn. Niets is voor u verborgen. En als we dat juist zeggen, dan raken we iets heel dieps. Niets is verborgen. Want we mogen daarmee doordenken en weten dat u ons niet verstoot. Dat u van ons houdt. Dat u ons lief hebt met een eeuwige liefde. En dat u zegt, ik hou van je en ik wil dat je naar me toe komt. Ik wil je vergeven, ik wil je aanvaarden. Met een eeuwige liefde. En Heer, zo willen we vanochtend bij u komen. Met onszelf. En alles wat u al lang weet, willen we uitspreken. En wil u danken voor uw aanvaarding in uw Zoon Jezus Christus. En we bidden u of u ons een open hart wil geven. Als we de soms weerbarstige woorden uit de Bijbel gaan beluisteren. Dat we u mogen toelaten. En dat we ook door u mogen worden getroost. Schenk ons veel wijsheid, schenk ons leiding, schenk ons veel van uw geest. Dat is wat wij bidden in de naam van Jezus. Amen. Het allerleukste liedje, ik moet zeggen, ik had het nog niet beluisterd, maar ik ben heel benieuwd.
Stay now.
Abe is, denk ik. Oh ja, ga je gang.
We beginnen vandaag met het eerste van een blok van 3 over het verhaal van het Joodse meisje Esther. En het mooie is dat Esther het volk redt door wat zij doet. En zij wordt koningin van het Perzische Rijk en kan zo later komt eruit dat zij dan Joods is. Maar Esther's naam betekent ster of verborgen. En het mooie is dat Esther verborgen moet houden dat zij Joods is. En dat later komt het dan naar voren. En wat ik ook heel bijzonder vind is dat het boek Esther, daar wordt de naam van God niet genoemd. Dat blijft ook verborgen. Maar wat Kees net ook zei, voor God is niets verborgen. Dus hij was niet in naam aanwezig in het boek Esther, maar hij was er wel. Er is nog even een liedje wat erbij hoort van Esther wat koningin.
Denise en Abe. Ik was je vergeten, Denise. En wij gaan met elkaar de collecte houden. En we gaan met elkaar zingen. Al de weg leidt mij mijn heiland. Thank you. Ik was 2 weken geleden begonnen met Spreuken, op een verzoek. En ik zei dat ik er nog mee door zou gaan. En voorlopig ga ik nu gewoon het hoofdstuk erna lezen. Het was ook wel een beetje aangegeven en het gaat over de oproep van de wijsheid. Bij de poort. En voordat we gaan lezen wil ik iets zeggen. Als je dit zomaar gaat lezen, dan kan je een beetje de war raken. Eigenlijk al gelijk. Laat ik dit zeggen. Hier spreekt niet Christus, hier spreekt ook niet God. Hier spreekt de wijsheid. Als een beeld. Als je dat ziet, dan wordt het al anders. Want anders zou ik mezelf zo tegenspreken als ik zeg, God ziet alles van ons en aanvaardt ons. Nou, je zal het zelf merken. Nou, eerst Spreuken 1, vanaf vers 20. Buiten roept de hoogste wijsheid luid. Op de pleinen laat zij haar stem klinken. Ze roept boven het rumoer uit. Aan de ingangen van de poorten in de stad spreekt zij haar woorden uit. Hoe lang zult u onverstandige onverstand lief hebben? Zullen spotters spotternij voor zich begeren en dwaze kennis haten? Keert u zich tot mijn bestraffing? Zie, ik zal mijn geest over u uitstorten, mijn woorden u bekendmaken. Omdat ik riep, maar u weigerde, mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg. Omdat u al mijn raad verwierp, mijn bestraffing niet hebt gewild. Daarom zal ik ook lachen om uw ondergang. U bespotten wanneer uw angst komt. Wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw ondergang eraan komt als een wervelwind. Wanneer benauwdheid en nood over u komen, dan zullen ze tot me roepen. Maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen me ernstig zoeken, maar zullen mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vrees des Heren niet hebben verkozen. Ze hebben mijn raad niet gewild. Al mijn bestraffingen hebben zij verworpen. Ze zullen van de vruchten van hun eten eten, van hun weg eten en verzadigd worden van hun eigen opvattingen. Want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden. En de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen. Maar wie naar mij luistert, zal veilig wonen. Hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. Dat is het eerste. Het tweede is uit de tweede brief van de Korinthe. Een paar versen. 2 Korinthe 12. Vanaf vers 7b tot en met vers 10. Nou, dan lees ik vanaf 7, want ik had de NBV voor me bij de voorbereidingen. Daar knipten ze halverwege. Ik begin vanaf 7. En omdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft mij tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandeling, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover de lezingen. Ik zei al, het is een niet zo makkelijke tekst, want het ging over de wijsheid waar je naar moet luisteren. En als je er niet naar luistert, dan gaat hij op den duur je afwijzen en dan zoek je hem en dan zal hij om je lachen. Nou, ik zei al, het is dus niet God en Christus, want we weten dat we altijd terecht kunnen bij God en Christus. Maar we moeten dan wel even nadenken waar het hier over gaat. En ik wil dat eigenlijk op een volgende manier gaan doen. Ik wil eerst even diep ingaan op die tekst in Spreuken. Waar het gaat over die wijsheid die spreekt. En eigenlijk gaat het erover dat je vast kunt lopen in je leven. Helemaal. Tweede is dan dat Uh, um, hoe je eigenlijk wel kunt groeien. Want dit kan je helemaal afschrikken als je niet uitkijkt. Hoe kan je wel groeien? En als het nou helemaal fout is gegaan in je leven, het is een puinhoop, is het dan afgelopen of is er dan ook nog een mogelijkheid? Maar ten diepste, even een thema wat ik vandaag wil bespreken, is eigenlijk het thema groei. Hoe kom ik tot groei? Hoe kom ik tot geestelijke groei? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn persoonlijkheid sterker wordt? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder zondig? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik stabiel ben in de tijd die, nou ja, een wereld die in brand staat, laat eerlijk zijn. Hoe blijf ik staande? Dat is eigenlijk de vraag. En hoe kom ik tot groei van persoonlijkheid door mijn geloof? Dat is de grote vraag. Nou, het hele boek Spreuken gaat over volwassen worden. Vorige keer al gezegd. Toen ging het over de druk van de groep in je school. Van, je wordt onder druk gezet. En om mee te doen en soms verkeerde dingen te doen. En nu gaat het eigenlijk over de wijsheid. Wonderlijke woorden. Nou, om die woorden een beetje te snappen, dan moet je een beetje begrijpen wat hier gebeurt. Hier wordt zomaar de wijsheid gepresenteerd. De tekst roept allerlei vragen op van, is dit niet Christus? Nou, in een heel ander verband wil ik dan nog eens over spreken met jullie, maar dat ga ik nu niet doen, omdat ik denk dat het in eerste instantie niet over Christus gaat. Het is niet een profetie, of als je het zo wil opvatten. Het is anders. En het is misschien, als dat vragen oproept, dan hebben we een heel mooi gespreksonderwerp. Maar het gaat over de wijsheid. En je moet eigenlijk zien te snappen wat nou die wijsheid was in de tijd dat die tekst, waarschijnlijk door Salomo gesproken werd. Wat was dan die wijsheid? Nou, wijsheid, dat heeft alles te maken met de Bijbel. Dat heeft te maken met het vrezen van God. Dat heeft te maken met het onderwijs dat je krijgt. En eigenlijk stelt Spreuken voor dat het Bijbels onderwijs. De sleutelzin die we steeds in de tekst tegenkomen is: de vrezen des Heren is het begin van alle wijsheid, alle kennis, van alle vorming. Nou, hoe dat werkt, dat is verrassend mooi. Daar ga ik nu niet te diep op in. Maar het is de wijsheid die je krijgt door je vader en je moeder. En de vader en de moeder waren in die tijd eigenlijk de opvoeders en de onderwijzers. Daar leerde je ook lezen en schrijven vaak van en heel veel andere dingen. En die Dat waren gelovige mensen die je vormden. Zo wordt het voorgesteld. En het vrezen van God. Die twee dingen. En daar zijn allerlei adviezen voor. Zodat je echt mag leven volgens de wet. De wet was bekend. En de wet was bekendgemaakt. Nou, hoe doe je dat? Nou even terug naar die beginzinnen. Even die wonderlijke woorden. Buiten roept de hoogste wijsheid, de wijsheid luidt. Op de pleinen laat ze haar stem klinken. Het is gewoon eigenlijk het beeld van hoe Israël was. In onderricht. Dus wijsheid wordt bekendgemaakt. Je kwam ze tegen, de leraren. En de priesters en de ouders. Die vertelden over de goede weg. Dat je niet uit zou glijden, de weg die God wil. En er zijn allerlei wegen. Zorg dat je zuiver leeft. Zorg dat je oprecht leeft. Zorg dat je vrij leeft. Nou, dat soort dingen. En er staat er ook bij, zij roept boven het rumoer uit. Dus het was heel hoorbaar. Bij de ingangen van de poort in de stad spreekt zij haar woorden uit. Dat betekent, in die tijd had je natuurlijk een muur, had je een poort. En iedereen moest langs de poort. Er kon niemand omheen. Nou, daar stond de wijsheid. Dat stond centraal in Israël. En luisterden naar het onderricht van de wet. Dat wordt gezegd. Nou, dus het is gewoon een samenvatting van al dat onderwijs wat je kreeg in Israël vanuit de Bijbel. Vanuit de wet. En dat was heilzaam voor je. Nou, dan gaat het verder. Want wat wordt er dan gezegd? Dan wordt er gezegd het volgende. Wat die wijsheid zegt. Die heeft een heel serieuze boodschap. Want ik lees in vers 22. Hoe lang zult u onverstandigen onverstand liefhebben? Dat is eigenlijk onverstandige, dat zijn een beetje de ongevormde mensen. Hoe lang laat je je meeslepen door wat iedereen maar wat tegen je zegt? Joh, doe lekker met ons mee. Ga uit op roof, zoals we de vorige keer hebben gelezen. En laat je maar gaan. Leef maar losbandig. Trek je maar niks van God aan. En pas je aan je omgeving. Dat is onverstandig. Ga daar niet mee door. Ze noemen dit met een duur woord een retorische vraag. Dat betekent een zin die in een vraagvorm staat. Dus er staat eigenlijk, doe niet zo dom om onverstand lief te hebben. En waarom zorgt ervoor spotters dat je niet spot? Nou, spotters, dat zijn de ergste vormen van tegen God opstaan. Ga niet spotten. Dat is eigenlijk gewoon keihard tegen God ingaan, tegen Gods wil ingaan. Staat er, en dwaze kennis haten. Dus je moet luisteren naar die Bijbel. Luister naar Gods wil en wees niet dwaas. En dan staat erbij, keer u tot mijn bestraffing. Luister naar me en ik zal je ook helpen, ik zal mijn geest over je uitstorten. Met andere woorden, ik zal je helpen om de goede weg te gaan. Ik zal mijn geest over je uitstorten, mijn woorden u bekendmaken. En dan wordt het spannend. Maar tegelijkertijd gaan we dan snappen waar het over gaat. Omdat ik riep, maar u weigerde, mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg. Omdat u al mijn raad verwierp, mijn bestraffing niet hebt gewild. Daarom zal ik ook lachen om uw ondergang. U bespotten wanneer uw angst komt. Wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw ondergang eraan komt als een wervelwind. Wanneer benauwdheid en nood over u komen. Als ik dit zo lees, dan kan je heel erg in de put raken. Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat hierom. Als jij consequent doorgaat met verkeerde dingen doen, je tegen God keren en zonde laat voortwoekeren, dan kan er een situatie komen waarin je zo in de grond zit dat je er niet meer uit kan. Daar moet je ontzettend vooruit kijken. Dus als je het maar laat woekeren en door laat gaan. En ik kreeg toen ik dit voorbereidde het beeld van twee dingen bij ons in de tuin. Die iets te maken hebben met mijn slordigheid in het onderhouden van onze grote tuin. Dat zevenblad. Wie kent zevenblad? Dat begon ooit, jaren geleden, als een klein hoekje zevenblad. Nou, dat zijn leuke plantjes. Ze schijnen lekker te zijn. Dat is het beste wat je kunt doen. Maar inmiddels in elk hoekje, als ik het even open hou in het voorjaar, dan komt het al over de hele tuin bijna op zevenblad. Nou, hetzelfde is overigens met onze buurman die hop had. Kent u die? Dat is mooi hoor, brouwen ze bier van. Maar hop, dat is een snelgroeiende plant die mogelijk is. Die zit hoog in de bomen bij ons soms. Dat woekert zo enorm. Dus dat zijn planten die je toelaat, die je niet aanpakt. En als je die niet aanpakt, ja, dan gaan ze woekeren, dan gaan ze alles verstikken, alles domineren. Nou, zo is het eigenlijk een beetje met deze tekst. Zevenblad en hop. Je kunt op een gegeven ogenblik zonden in je leven toelaten. En ze koesteren. En dan gaan ze alles bepalen. En dan zitten we toch wel heel veel met zorg. Zorgelijke situaties. Een familielid van mij is in stilte een half jaar geleden overleden. Er waren dingen in het leven gebeurd, zo dramatisch, dat ze op straat terecht kwam. Niet genoeg had aan een paar flessen wijn per dag. hersens sterven af. En het was steeds meer gaan woekeren. En in stilte, we hebben eigenlijk allemaal een kaarsje opgestoken. Als familieleden. Het was een dramatisch moment, bijna een jaar geleden. En ik heb ook in mijn leven wel meegemaakt dat mensen zo met verslaving bezig waren, dat ze terugkwamen, maar dat ze niet goed functioneerden. En mijn naaste collega, een oude rot in het zendingswerk, Adriaan Stringer, die zei, hij heeft vroeger zijn zelfbeheersing opgezopen. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld met porno. Dat is natuurlijk een heel actueel probleem. Ik was in Rome en toen sprak ik Antoine Baudard, een bekend priester. En die zegt, ik kom als biechtvader zoveel tegen. En ik zie dat in Italië, in Rome, als biechtvader, dit het grote probleem is. En wat betekent dat? Dat betekent dat je leven helemaal door die beelden wordt bepaald, gevormd. Dat je niet meer normaal kan denken, maar dat je ook geen normale relatie meer kunt aangaan. Het is zevenblad, het is hop, die je leven helemaal vult. Maar het kan nog verder gaan. Het kan ook zijn dat je veel meemaakt, je bitter bent geworden. En dat je eigenlijk alleen maar de andere, bepaalde mensen als vijand kunt zien. Je koestert je in bitterheid. En bitterheid is iets dat je leven totaal kan vergallen, plat te zeggen. Je kunt niets meer, je bent afgesloten, je luistert niet meer, je kunt geen normale relaties meer aangaan. En ik had hier een laatste opgeschreven. En dat is ook een bittere realiteit in deze tijd en ook in die tijd. Dat je vastraakt in schulden. Dat je angstig bent. En dat kan soms onterecht zijn, soms terecht. Mensen kunnen een einde aan hun leven maken. We hebben met de toeslagenaffaire gezien. Dat kan gebeuren. Dus, nou moet ik met die toeslagenaffaire een beetje uitkijken, want daar was het eigenlijk door de schuld van de ander. Maar het kan ook zo zijn dat je keuzes maakt waarbij je consequent blijft zondigen. Ik heb voorbeelden genoemd. En die zonde, die overwoekert je hele leven, je hele innerlijk. Je kunt niet anders, verslavingen, et cetera. En als we nou teruggaan naar die tekst, ik denk dat dat de tekst bedoelt. Dat er een moment is waarin je, nou dan denk ik aan dat familielid, wat is een heel persoonlijk iets wat ik met jullie deelde, die niet meer kon. Ik zal alle details eromheen niet noemen, maar ze kon niet meer. Dus die wijsheid was niet meer toegankelijk voor haar. En dan staat er, ja, de wijsheid lacht om je. Nee, daar wordt mee bedoeld van, het wordt dan duidelijk dat het niet meer gaat. Dat je niet meer bij die wijsheid kunt komen. Dat er een kloof is, die heel diep is, heel groot is. En hier wordt gesproken tegen jonge mensen die nog aan het begin van hun leven staan. En tegen jonge mensen wordt gezegd, jongens, hoe ga je met je leven om? Hoe ga je met drugs om, met drank, met porno, met allerlei dingen? Hoe ga je er daarmee om? En laat je het woekeren? Of pak je het aan? Ik moet denken aan een toespraak in mijn studententijd van Pieter Boomsma. Hij was toen directeur Youth for Christ en deed ook veel voor Ichters waar wij zaten. En die zegt, het is belangrijk dat je op jonge leeftijd bepaalde, nou, scheve gedragingen aanpakt. Want als je dat niet op jonge leeftijd doet, dan wordt het heel groot als je ouder wordt. Nou, dat is ook weer dit verhaal. Pak het aan. En ik vond het wel boeiend wat Antoine Baudard zei, van als biechtvader, die zegt, heb je met pornoverslaving te maken? Blijf er niet mee lopen, maar vraag direct om hulp. Nou, dat zegt eigenlijk ook iets. Dus dat zijn natuurlijk hele serieuze dingen. Je kunt vastlopen in je leven. Maar gelijktijdig kan je ook wel zijn zoals die de spotter, onnozele, onverstandige, allerlei woorden. Dat je gewoon doorgaat, dat je niet luistert. Dat niet luisteren is, kan een vorm van koppigheid zijn. Maar ik ga een stukje verder. Want ik heb hier nu geappt mij over met Corine. En die heeft mij op mijn spoor gezet, eergisteren. Want het gaat natuurlijk om, je kunt ergens in vastraken. Door rotsituaties. Dat je ze eigenlijk in een burcht gaat leven. Dat je jezelf gaat verschansen. En dan ben je niet meer bereikbaar. Laat je niet gezeggen. En hoe komt dat nou? Misschien wel omdat je door dingen die in jouw leven zijn gebeurd, rotsituaties, niet meer je kunt geven aan God of aan mensen die iets te zeggen hebben. Misschien mensen die het zo verbruikt hebben en die christelijk waren, dat je zegt van nou, het hoeft niet meer. En dan is het eigenlijk het geheim, zei Corine, het geheim van relatie. Relatie. Wanneer ga je een relatie aan als je iemand vertrouwt? Wanneer ga je de Heer vrezen als je hem vertrouwt? Wanneer ga je iemand in de gemeente en de correctie van iemand in de gemeente accepteren als je hem vertrouwt? En als je vertrouwen in mensen zo geschaad is, dan kan je vastlopen. Nou, daarmee geef ik dus een sleutel. Een sleutel voor hoe je met dingen om kunt gaan. De sleutel is dat we, ik hoorde eens een keer een pastoor erover spreken, heel lang geleden, dat we goed moeten denken over onze lieve Heer. Ik vond het zo mooi. Goed denken over onze lieve Heer. Dat betekent dat je weet, God houdt van mij. Nou, hoe deden de Israëlieten dat? Die hadden als hoogtepunt van het jaar hun paasfeest. En bij het paasfeest, dan vierden ze dat ze helemaal niks waard waren. Slaven in Egypte. En God zegt, jij bent voor mij niet waardeloos, ik ga jou bevrijden uit Egypte. Liefde. En dat geldt dus ook voor ons, hè? Wij mogen vieren, en 2 weken geleden mochten we het vieren, en nu mogen we het eigenlijk ook vieren. Wij mogen vieren dat we niks verdienden, maar dat Jezus voor ons aan het kruis ging. Dat Jezus ons nooit loslaat. Dat God ons nooit loslaat. De goede dingen denken van ons lieve Heer. Dat we dat mogen leren en mogen ontdekken. Dat God van ons houdt. En dat we een beetje mogen leren als iedereen jou in de steek laat. Als je door de teleurgesteld bent in de hele wereld. Vertrouw God. Tegelijkertijd zeg ik ook, hier ligt onze uitdaging. We hebben nogal een verantwoordelijkheid als gemeente. We kunnen ervoor zorgen dat mensen zin hebben om Jezus te volgen. We kunnen ervoor zorgen dat met onze regels en wetten en allerlei toestanden dat het tegen gaat staan. Dan laten we ervoor zorgen dat wij de liefde van Jezus laten zien. En niet allerlei gekke wetten en allerlei vervelende dingen. Want dan heb je, en dat is mijn droom ook voor ons als gemeente, dan maken we groeiruimte. 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 En dan heb je zin om het 7-blad op te ruimen. Ja. En anders heeft het allemaal geen zin. En dat zevenblad, dat woekert maar door. Kan je niet tegenop. Ja. Laten we heel hard werken. Ook als mensen die elkaar mogen schaven en schuren aan liefde. Dat de betrouwbaarheid zichtbaar is. En dat de liefde van Jezus zichtbaar is. Daarom is de kerk nodig. Daarom is de wekelijkse samenkomst nodig. Dat we horen wie Jezus is. Ja. En toch zit ik nog ergens mee. Dit is even een punt wat ik wil maken. En dan zit ik eigenlijk nog ergens mee. Want het is een verhaal, dat is hartstikke actueel als je jong bent. Zeker die prachtige leeftijd die jullie hebben, jullie drieën. Prachtige leeftijd. Want je kan nog lekker groeien en je kunt jezelf, je kunt inderdaad dingen aanpakken in je leven. En je kunt heel sterk worden. Heel veel betekenen. Al jullie drieën. En misschien horen mensen dit, die van die leeftijd zijn. Maar wij zijn natuurlijk wat ouder. En wij hebben een leeftijd waarin misschien dingen zich hebben ontwikkeld. En bij de een is het anders gegaan dan bij de ander. Maar het kan zijn dat je leven helemaal vastgelopen is. Helemaal vastgelopen is. En dat je heel veel zevenblad in je voelt. Hoe is het dan? Nou, dan moeten we eigenlijk even kijken naar vers 33, hoe het eindigt. Wie naar mij luistert, zal veilig wonen. Hij zal veilig zijn van angst voor kwaad. Dat geldt als je jong bent, maar dat geldt ook als het een grote puinhoop is in je leven. Als het wanhopig is en als bitterheid toeneemt, als dingen, verslavingen toenemen. Ga maar door. Ook dan mag je hem zoeken. Kan je hem vinden. En Paulus gaat dan een stap verder. We hebben het tweede gedeelte in gelezen. Wat ik zo mooi vind van Paulus, is dat hij eigenlijk zegt van het feit dat het fout is gegaan in je leven. Hè? Het feit dat het zo mis is gegaan en dat je met zoveel dingen worstelt. Dat je jezelf eigenlijk zo zwak voelt, dat je denkt, het wordt niks met mij. Dat is eigenlijk die doorn in het vlees van Paulus. Een leven van mislukking. En Jezus zegt, ik vergeef je. Maar Jezus gaat een stap verder. Met de puinhopen van het leven. Met de wonden van het leven. Met de dingen die scheef zijn gegroeid. Met de restschade die je ook hebt. Met die dingen wil God, door die dingen wil God iets betekenen. Namelijk dat je met vallen opstaan en soms struikelend en je kunt geen kant meer op. Dat je met de puinhopen van je leven door mag gaan. En juist in die zwakheid, die Paulus noemt, Gods kracht mag laten zien. Dat je zegt, ja, ik stel niet zoveel voor. En misschien ben ik niet altijd zo'n voorbeeld. En in mijn leven is het zo dat het duizendblad alles overwoekert. Ik weet het, maar ik ben God die van me houdt en die mij niet loslaat. En ik ben nog steeds zwak. Ik heb nog steeds die doorn in het vlees. Maar ondanks dat wil God doorgaan met mij. En juist in die zwakheid, juist in je fouten, juist in al die dingen, wil hij zijn leven laten zien. Altijd, je kunt altijd terugkomen bij God, hè? Altijd. Hij wil zijn liefde laten zien. En dat, wie de schoen past, trekken hem aan. En ik denk dat het ergens ons allemaal raakt. Als je ouder wordt, ontdek je wat er allemaal fout is gegaan soms. Toch wil God in je zwakheid en met de doorn in het vlees die hij geeft juist. Hij maakt het positief. Zich door jou verheerlijken. Met jou verder gaan. Eigenlijk een enorme rijkdom. waarschuwingen. Van jongens, pak het duizendblad aan. Bouw een betrouwbare relatie in gezinnen, waar dan ook. Werk aan betrouwbare relaties. Denk veel aan de liefde van God. Denk goed over God. Denk goed over Jezus, het goede. Zie wat hij allemaal geeft. Want dan ga je bloeien. En het tweede is, je mag altijd terugkomen. Wat je ook hebt gedaan. En al is er van alles met je gebeurd, je mag een levend getuigenis zijn van zijn liefde en genade. Geprezen zij zijn naam. Amen. Leer mij uw weg, o Heer. 330.
Ja, Kees zei vanmorgen, heb je nog iets om toe te voegen? Ik zei, nou, ik had van de week geen inspiratie, want het was een hele echt een moeilijke tekst. En we hebben er samen een beetje over heen en weer geappt. Maar nu ik de preek hoorde, wilde ik toch nog wat delen met u. Een aantal dingen troffen mij vanmorgen en zijn blijven hangen. Het woord verslaving. Ik denk dat het op vele manieren toepasbaar kan zijn, niet alleen pornoverslaving. Klein voorbeeld uit mijn eigen leven, behalve mijn koffieverslaving. Van 2 bakjes koffie per dag. Vanmorgen moesten de meiden wachten omdat ik mijn koffie nog niet op had. Ik zei, ik moet eerst mijn kopje koffie. Maar ja, dat zijn kleine dingen, maar dat kan zo groot worden, hè, als het je leven echt gaat beheersen. Een voorbeeld is, denk ik, voor de jeugd, schermen. En in ons gezin zie ik dat ook al. Hadden wij daar laatst een akkefietje over met onze jongste zoon. We moesten hem weer even corrigeren. En op die leeftijd kan dat nog. Als we wat ouder worden, niet meer. Maar ik denk dat wij als opvoeders daar ook echt verantwoordelijkheid in moeten nemen. En ook uitleggen en laten zien wat er gebeurt als we dat niet corrigeren. Want als ik hem niet corrigeer, dan kan hij gewoon 10 uur op een dag achter een scherm zitten. Dat is ongelooflijk. Dat trekt zo aan. Dus wij hebben nu weer schermtijd ingesteld. Vaste tijd per dag. En ik zie hem dat het hem goed doet. Hoe die verandert, hoe die weer gaat spelen met de Lego en andere dingen. Zo moeten we ook elkaar, denk ik, corrigeren. Maar hoe ouder we worden, hoe minder we ons laten corrigeren. Wat is dat eigenlijk jammer? En dan als je nog in een huwelijksrelatie zit, dan kun je elkaar nog corrigeren. Maar ik ben heel lang single geweest, tot mijn 38ste. En dan was ik blij dat ik vrienden had die mij af en toe even zeiden van Corien, let hierop of let daarop. Durven wij dat ook in de gemeente, ook naar elkaar? Hè? Er zijn veel singles in onze gemeente, veel alleenstaanden. Zoek je mensen om je heen die jou ook kunnen en mogen corrigeren. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, dat we dat ook nodig hebben. En vandaar die relatie, wat ik tegen Kees zei. Hè? We hebben relatie nodig om elkaar de liefde te tonen, de liefde van God. Maar ook om ons te kunnen laten corrigeren. En ik denk dat hoe ouder we worden, hoe lastiger we dat vinden. Het derde wat bij mij bleef haken deze preek is bitterheid. Ik zie heel veel bitterheid om me heen. Ook in mijn werk. Heel veel mensen die bitter zijn geworden door de omstandigheden. Laten we ons daarvoor behoeden, mensen. Echt. Het is echt een valkuil in onze maatschappij. Dus, kortom, mijn laatste punt. Vraag om hulp of advies als dat nodig is in je leven. Ik denk dat we als gemeente dat elkaar mogen en kunnen bieden. Door met elkaar op te trekken, voor elkaar te bidden. Een gesprek met elkaar aan te gaan. Nou, dat was even mijn korte samenvatting van deze mooie preek. Dank je wel. Okay.
We gaan ook samen bidden. Kijk naar de gebedspunten. Gebed voor broeders en zusters met ernstig psychische mentale problemen. Gijsje krijgt... Is er niet. Krijgt morgen een scan van de knie, omdat het niet goed met de knie gaat. En gebed voor verder verstel van Johan. Gebed voor Kobi. Pijnbestrijding gehad voor de arm. Nog niet geholpen. Bidden dat er alsnog verbetering komt. De schoonzoon van Kobi Peter, waar we vorig jaar regelmatig voor hebben gebeden, die keelkanker heeft, vrijdag bericht gehad dat er opnieuw keelkanker is geconstateerd. Een moeilijk bericht, ook voor jou Kobi. En we bidden voor Gods nabijheid, maar ook zegen op de behandelingen die nu zullen volgen. Adrie, ze is er vandaag niet. Die heeft, Adrie van der Giezen, heeft afgelopen vrijdag een CT-scan gehad van de darmen. Bidden voor een goede uitslag en om Gods nabijheid en kracht voor in deze moeilijke tijd met koorts en pijn en onzekerheid. Adrie Gersen heeft weer een pijnbestrijdingsbehandeling gehad. We bidden voor vermindering van de pijn. Bidden voor broeders en zusters met gemis en verdriet door het verlies van geliefden, recent of eerder. En we bidden voor onze zendelingen, Moussa en Esther, zendingswerkers, die onder moslims in een moslimland het evangelie verkondigen. En dat het vrucht mag hebben, het werk. Ze hebben het moeilijk. En we bidden voor Israël, vrede van Jeruzalem, de volken rondom. Ik wil u voorgaan. Heer onze God, trouwe en liefdevolle Vader. Dank u wel voor uw woord. Uw woord dat zo diep ons kan raken in ons dagelijks leven. Wij bidden u of u ons wil helpen om u te volgen, u te vertrouwen, te luisteren, open te zijn. Open voor correctie. Eerlijk te zijn. En dat er een stuk groei in ons leven mag komen. dat we tot beelddragers van u mogen uitgroeien. En dat beelddragen van u, mochten we horen, kan ook zijn dat we in juist onze zwakheid laten zien. De stukken van ons leven. De wonden, de pijn, de littekens. Onze volkomenheid. Want u aanvaardt ons. Vader, dank u voor ons als gemeente. Dank u voor de mooie dag gisteren. We danken u voor alles wat u geeft. En we bidden voor broeders en zusters met psychisch-mentale problemen. Voor Gijsje, voor Kobi, voor Peter, voor Adrie van der Giezen, Adrie Gersen. Voor het gemis van broeders en zusters, wat ze ervaren. We bidden voor Moussa en Esther. We bidden voor Israël. We bidden voor de vrede van Jeruzalem, de volken rondom. We bidden ook voor de vervolgde gelovigen wereldwijd. Heren, wilt u hen de kracht en de moed geven om te volharden? In een wereld van volharding, verharding en haat ook tegen u, tegen uw woord. Houd hen vast door uw geest. En laten ze beelddragers blijven van u, ondanks vervolging. Schenk ons ook die genade hier in Nederland, hier in Scherpenzeel en omgeving. Schenk ons uw genade. Vader, en we mogen ook nog bidden voor zorgen, noden, en verdriet en moeite in ons persoonlijk leven. Al deze dingen bidden we u in de naam van u, Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. En dan nog iets heel bijzonders. Een grote verrassing weer van vandaag. We gaan een lied zingen wat we niet in de standaardbundels tegenkomen. Jezus Christus is de steenrots. Ja, en die is door Nelly gecomponeerd. Ja, ik vond hem prachtig. En wil je wat vertellen? Mag ja, wacht maar. Kom maar. Ja, tuurlijk. Alsjeblieft.
Als jullie mij tenminste kunnen zien. Wat leuk dat we dat lied zingen. Ik wist het niet. Maar dat is een lied wat ik geschreven heb. Maar dat is al heel oud. Dat is uit mijn beginperiode dat ik net de Heer echt leerde kennen. En ik ben inmiddels 77 en ik was 20. Dus u mag het uitrekenen hoe lang dat ongeveer geleden is. En ik had in die tijd verkering, daarvoor nog net. En ik was heel gelukkig, heel erg gelukkig. Totdat mijn vriend het na een maand of 9 uitmaakte. En toen was ik diep, diep verdrietig. Echt zo verdrietig. Ik wou helemaal niks meer. En ik zag het leven helemaal niet meer zitten. Ik was echt diep depressief. En toen had ik een kalender nog in mijn huis hangen. Dat was eigenlijk het laatste lijntje wat ik naar de Heere God nog had. En er stond op, zalig zij die treuren. Nou, ik treurde wel, maar zalig voelde ik me niet. En toen keek ik naar het volgende blaadje en er stond, op God zal alle tranen van je ogen afwissen. En dat vond ik zo bijzonder. En in diezelfde week kreeg ik een brief van een vriendin uit mijn klas van het vorige jaar. En daar schreef ze in van, ik heb gehoord wat je hebt meegemaakt en dat je verkering uit is. En ik bid voor je. En ik bid echt dat God je weer troost zal geven. Ik had met haar heel vaak gesprekken gehad. Zij kwam uit een Pinkstergemeente. En dat was net een brief uit de hemel. En toen dacht ik, daar wil ik heen. Ik wist niet precies waar het was. Ik wist dat het in Den Haag was, dat het de Pinksterkapel was. Maar ik heb mijn brommer gepakt. Ik woon in Maassluis. Op de brommer, naar Den Haag. Door de regen. Ik denk, die God wil ik leren kennen. Ik kende hem wel vanuit de kerk, maar dat was toch niet helemaal de God die heel dichtbij stond. Uiteindelijk ben ik daar gekomen en ik kwam daar binnen, over relaties gesproken. Er was gelijk iemand die wat tegen me zei. En dat vond ik al zo bijzonder. Zo van, ze zien me dus. En een fijne gemeente, fijn zingen, zoals wij vanmorgen ook gedaan hebben. Een gemeente ook waar ik ook jonge mensen leerde kennen, een jeugdgroep. Waar we de gewoonte hadden om liederen te maken. Het leuke was, het eerste lied van vanochtend, Heer, ik wil u danken, dat is gemaakt door een hele goede vriendin van mij. Stamt uit diezelfde periode, met heel veel geloofskracht, want daar ging het in die tijd heel erg om. Dus wij geloofden eigenlijk dat we wonderen meemaakten, en die maakten ook mee. En toen heb ik dat lied geschreven, maar wel met het couplet, het refrein waar staat, met mijn God ben ik overwinnaar. Een waarheid die na 57 jaar nog steeds waar is. En ik heb hem mogen zingen toen ik kreeg na een aantal jaren weer verkering. Op ons eerste huwelijksdag dit lied. Mijn man heb ik helaas toen na 5 jaar weer afscheid moeten nemen. Ik heb het lied gezongen toen hij werd begraven. Maar we hebben het lied ook weer gezongen toen ik 7 jaar later met Hans in het huwelijk trad. Een lied wat echt mijn hele leven is meegegaan en wat zo waar is. Met mijn God, niet zonder God, maar met mijn God. En, nou, fijn dat het een keer gezongen mag worden. Dank leuk. Mooi.
We gaan het zingen, als slotlied. Ook over Esther gehad. We hebben ook een hele mooie dienst gehad hier. En wij gaan onder de zegen van onze Heer huiswaarts. En welkom bij de koffie natuurlijk straks. Verhef je hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. De troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen tot het Christus weerkomt in glorie en heerlijkheid. Maar hij komt. Maranatha. Amen.